From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgen bijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever van het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning.
Broeders en zusters, op deze prachtige paasmorgen heten wij u welkom in deze zondagmorgen bijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige en de Laatste Dagen. We zijn dankbaar dat wij samen met u de verzoening en opstanding van onze Heiland, Jezus Christus, kunnen herdenken. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen, waar ook ter wereld, welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die vanmorgen deze conferentie bijwonen. De muziek in deze bijeenkomst wordt door het Tabernakelkoor verzorgd. Mac Wilberg dirigeert en Clay Christiansen en Richard Elliott bespelen het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Rejoice, the Lord is King en zingt nu He is Risen. Sister Linda S. Reeves, tweede raadgeefster in het algemeen ZTV-presidium, spreekt het openingsgebed uit. Daarna zingt het koor Consider the Lilies.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Onze liefdevolle hemelse Vader. Wij houden zo veel van u. We zijn zo dankbaar dat wij hier vergaderd zijn. Op deze prachtige paasmorgen. Waarop wij onze geliefde heiland gedenken. Wilt u ons alstublieft zegenen? Dat wij alles wat hij voor ons heeft gedaan zullen erkennen en begrijpen. We zijn dankbaar dat wij door een profeet geleid worden. Door president Thomas S. Monson en onze andere leiders. Wij vragen u om hen te zegenen. Wilt u alstublieft allen zegenen die vandaag deelnemen aan deze conferentie? En wilt u ons alstublieft zegenen, Vader, dat wij in ons hart kunnen voelen wat wij moeten weten en nodig hebben. Wilt u ons helpen u op u en op uw zoon te richten? Wij zijn dankbaar voor uw zegeningen. Vader, wij spreken onze dank tot u uit en voor uw zoon. En zeggen dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Dank u wel voor de prachtige muziek. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Na hem spreekt zuster Rosemary M. Wixom, algemeen jeugdwerkpresidenten. Vervolgens spreekt ouderling José A. Teixeira van de 70 ons toe. President Monson.
My beloved brothers and sisters, how grateful.
Liefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik deze prachtige paasochtend bij u ben. Nu we aan de heiland van de wereld denken. Ik begroet u liefdevol en bid dat onze hemelse Vader mij zal inspireren. Het is nu 7 jaar geleden dat ik als president van de kerk werd gesteund. Het zijn drukke jaren geweest. Met niet alleen moeilijkheden, maar ook met talloze zegeningen. Een van de fijnste en heiligste zegeningen waren de tempels die ik mocht inwijden en herinwijden. De meest recente was afgelopen november, toen ik het voorrecht had om de schitterende nieuwe tempel in Phoenix in de staat Arizona in te wijden. Werd vergezeld door president Dieter F. Uchtdorf, ouderling Dallin H. Oaks, ouderling Richard J. Mains en ouderling Lynn G. Robbins en Kent F. Richards. De avond voor de inwijding was er een geweldige culturele viering met een prachtig optreden van ruim 4000 jongeren uit het tempeldistrict. De volgende dag werd de tempel in 3 heilige en inspirerende diensten ingewijd. De tempelbouw is een duidelijke indicatie van de groei die de kerk doormaakt. Momenteel zijn er wereldwijd 144 tempels in gebruik. Er worden er 5 gerenoveerd en er zijn nog 13 in aanbouw. Daarnaast bevinden 13 eerder aangekondigde tempels zich in verschillende voorbereidingsstadia voor de bouw. Dit jaar verwachten we 2 tempels opnieuw in te wijden en 5 nieuwe tempels te voltooien en in te wijden. De afgelopen tijd zijn er geen nieuwe tempels aangekondigd, omdat we ons wilden concentreren op de voltooiing van de tempels die we al eerder hadden bekendgemaakt. Vanochtend doet het mij echter zeer veel genoegen om 3 nieuwe tempels aan te kondigen die op de volgende locaties zullen worden gebouwd. Abidjan, Ivoorkust, Port-au-Prince, Haiti en Bangkok in Thailand. Wat liggen er geweldige zegeningen in het verschiet voor onze getrouwe leden in die gebieden en uiteraard in alle gebieden overal ter wereld waar er zich tempels bevinden. We blijven bovendien vaststellen of er behoefte is aan extra tempels en we blijven naar locaties zoeken, want we willen zoveel mogelijk leden de kans geven om zonder al te grote opofferingen van tijd en middelen naar de tempel te gaan. Net als in het verleden houden wij op de hoogte van onze beslissingen. Denk ik aan de tempel, dan denk ik aan de vele zegeningen die we er ontvangen. Als we de tempel betreden, laten we de afleidingen en verwarring van de wereld achter ons. In dat heilige toevluchtsoord treffen we schoonheid en orde aan. Er is rust voor onze ziel. En we zijn even uit de zorgen van ons leven. In de tempel kunnen we een spirituele dimensie en een gevoel van vrede ervaren, die elk ander gevoel in het menselijk hart overstijgen. We begrijpen dan de ware betekenis van deze woorden van de heiland. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Die vrede kan elk hart doordringen. Elk hart dat in beroering is, elk hart dat bezwaard is met leed, elk hart dat verward is, elk hart dat smeekt om hulp. Ik hoorde laatst uit de eerste hand over een jonge man die met een hulpbehoevend hart naar de tempel ging. Vele maanden eerder had hij een oproep gekregen om in Zuid-Amerika op zending te gaan. Maar het duurde zo lang om een visum te krijgen, dat hij in plaats daarvan aan een zendingsgebied in de Verenigde Staten werd toegewezen. Hoewel hij teleurgesteld was dat hij niet in het gebied kon werken waar hij oorspronkelijk naartoe geroepen was, werkte hij hard in zijn nieuwe gebied, vastbesloten om zijn uiterste best te doen. Maar hij raakte ontmoedigd door negatieve ervaringen met zendelingen die er eerder op uitleken te zijn om pret te maken dan andere mensen over het evangelie te vertellen. Slechts enkele maanden later kreeg deze jongeman een ernstig probleem met zijn gezondheid, waardoor hij deels verlamd raakte. En hij werd met medisch verlof naar huis gestuurd. Enkele maanden daarna was hij volledig genezen en was er geen spoor van verlamming meer. Hij kreeg te horen dat hij weer het zendingsveld in kon. Een zegen waar hij dagelijks om had gebeden. Het enige teleurstellende nieuws was dat hij naar hetzelfde zendingsgebied terug zou keren. Hij was naar de tempel gegaan om troost en een bevestiging te krijgen dat hij als zendeling een goede ervaring kon krijgen. Zijn ouders hadden ook gebeden dat het tempelbezoek hun zoon de nodige hulp zou bieden. Toen de jonge man na de dienst de celestiale zaal betrad, ging hij in een stoel zitten en vroeg hij zijn hemelse vader om leiding. Kort daarna kwam er een jonge man, Landon, de celestiale zaal binnen. Toen hij binnenkwam, viel zijn blik meteen op de jonge man die daar met zijn ogen dicht in de stoel zat en duidelijk aan het bidden was. Landon kreeg een onmiskenbare ingeving om de jonge man aan te spreken. Hij aarzelde echter om hem te storen en besloot te wachten. Toen er enkele minuten waren verstreken en de jonge man nog steeds aan het bidden was, wist Landon dat hij gehoor moest geven aan die ingeving en niet langer kon wachten. Hij liep op de jonge man af en raakte zachtjes zijn schouder aan. De jonge man deed geschrokken zijn ogen open. Landon zei zachtjes: ik citeer, ik kreeg de ingeving om met je te praten, hoewel ik niet zeker weet waarom. Ze begonnen een gesprek en de jongeman stortte zijn hand uit voor Landon. Hij legde zijn omstandigheden uit en eindigde met zijn verlangen om troost en bemoediging voor zijn zending te krijgen. Landon was zelf een jaar eerder van de geslaagde zending teruggekeerd. Hij vertelde over zijn eigen zendingservaringen, de moeilijkheden en zorgen die hij had gehad, hoe hij zich om hulp tot de Heer had gewend en de zegeningen die hij vervolgens had ontvangen. Zijn woorden boden troost en bemoediging en zijn zendingsenthousiasme was aanstekelijk. Uiteindelijk kwam de jongeman tot bedaren en kreeg hij een vredig gevoel. Hij was erg dankbaar toen hij besefte dat zijn gebed was verhoord. De twee jonge mannen baden samen en toen Landon aanstalten maakte om te vertrekken, was hij blij dat hij naar zijn ingeving had geluisterd. Toen Landon opstond, vroeg de jonge man aan hem: in welk zendingsgebied ben je geweest? Tot op dat moment had geen van beiden de naam van hun zendingsgebied genoemd. Toen Landon antwoordde in welk zendingsgebied hij was geweest, kwamen er tranen in de ogen van de jonge man. Landon was op zending geweest in hetzelfde zendingsgebied waar de jonge man naar zou terugkeren. Landon schreef mij onlangs een brief waarin hij vertelde met welke woorden de jonge man afscheid nam. Ik citeer: ik geloofde dat mijn hemelse vader me zou zegenen, maar ik had me nooit kunnen indenken dat hij iemand zou sturen die in hetzelfde zendingsgebied was geweest. Nu weet ik dat het allemaal goed komt. Einde citaat. Het nederige gebed van een oprecht hart was gehoord en verhoord. Broeders en zusters, we krijgen allemaal met verleiding te maken. We krijgen allemaal beproevingen en moeilijkheden. Gaan we naar de tempel, worden we herinnerd aan de verbonding die we daar sluiten, dan zijn we beter in staat om die verleidingen te overwinnen en onze beproevingen te verdragen. In de tempel kunnen we gemoedsrust vinden. De zegeningen van de tempel zijn van onschatbare waarde. Eén waar ik elke dag van mijn leven dankbaar voor ben, is de zegening die mijn geliefde echtgenote Francis en ik ontvingen toen we aan een heilig altaar knielden en een verbond sloten dat ons voor de eeuwigheid verbindt. Er is wat mij betreft geen grotere zegening dan de vrede en troost die ik ontvang, omdat ik weet dat zij en ik weer herenigd zullen worden. Mogen onze Hemelse Vader ons zo zegenen dat we de geest van aanbidding in de tempel hebben. Zijn geboden gehoorzamen en nauwkeurig de voetsporen van onze Heer en Heiland Jezus Christus volgen. Ik getuig dat Hij onze Verlosser is. Hij is de Zoon van God. Hij is degene die op die eerste paasochtend uit het graf opstond en de gave van het eeuwige leven voor al Gods kinderen teweegbracht. Mogen wij op deze prachtige dag, nu we dat gedenkwaardige moment vieren, gebeden van dankzegging voor zijn grote en wonderbaarlijke gave aan ons uitspreken. Dat wij dat zullen doen, bid ik. Nederig. In zijn heilige naam. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Op deze paasochtend, President Monson, vinden we het erg fijn om de stem van onze levende profeet te horen. We waarderen uw woorden, waaronder vind vreugde in de reis. En de toekomst is net zo stralend als uw geloof. Dit jaar uiten jeugdwerkkinderen de vreugde van hun stralende geloof in Jezus Christus als dit liedje Ik weet dat de Heer van mij houdt zingen. Ze zingen de waarheid. Ik weet dat Hij leeft. Ik geef mijn hart aan Hem. Net zoals de jeugdwerkkinderen kunnen wij allemaal op onze individuele reis ons geloof in Jezus Christus versterken en vreugde vinden. Onlangs luisterde ik in de ZTV naar een jonge moeder die een deel van haar bekeringsverhaal vertelde. Ze was in de kerk opgegroeid bij ouders die haar in het evangelie onderwezen. Ze ging naar het jeugdwerk, de jonge vrouwen en het seminarie. Ze vond leren en nieuwe waarheden ontdekken fijn. Ze was altijd op zoek naar het waarom. Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd: de Heer kan alleen een onderzoekende geest onderwijzen. En deze jonge vrouw was onderwijsbaar. Na de middelbare school ging ze studeren, werd ze in de tempel aan een teruggekeerde zendeling verzegeld en met prachtige kinderen gezegend. Die moeder met haar onderzoekende geest bleef vragen stellen. Maar naarmate de vragen ingewikkelder werden, werden de antwoorden dat ook. En soms kwam er geen antwoord, of geen geruststellend antwoord. Uiteindelijk kwamen er in haar zoektocht naar antwoorden steeds meer vragen in haar op en begon ze aan de kern van haar geloof te twijfelen. In die verwarrende periode zeiden sommigen om haar heen: leun maar op mijn geloof. Maar ze dacht: dat kan ik niet. Jij begrijpt het niet. Jij worstelt niet met deze vraagstukken. Ze legde uit: ik wilde de mensen zonder twijfels wel respecteren, als zij ook respect voor mij wilden tonen. En velen deden dat ook. Ze zei: mijn ouders kenden mijn hart en gaven me de ruimte. Ze bleven van me houden in een tijd dat ik de dingen op een rijtje probeerde te krijgen. Ook sprak de bisschop vaak met die jonge moeder en uitte zijn vertrouwen in haar. De wijkleden aarzelden niet om haar erbij te betrekken en ze voelden dat ze erbij hoorden. In haar wijk hoefde je niet mooi voor te doen. Het was een plek waar je gevoed werd. Het was interessant, herinnert ze zich. In die tijd voelde ik me sterk verbonden met mijn grootouders die overleden waren. Ze moedigden me aan om door te gaan. Ik had de indruk dat ze zeiden: concentreer je op wat je weet. Ondanks alle steun die ze kreeg, werd ze minder actief. Ze zei: ik ging niet weg bij de kerk vanwege slecht gedrag, geestelijke onverschilligheid, een excuus om de geboden niet na te leven of gemakzucht. Ik had het gevoel dat ik een antwoord nodig had op de vraag, wat geloof ik nu eigenlijk? Rond die tijd las ze een boek met geschriften van moeder Teresa die soortgelijke gevoelens had ervaren. In een brief uit 1953 schreef moeder Teresa, bid alstublieft voor mij dat ik zijn werk niet zal verknoeien en dat onze Heer zich mag openbaren. Want er is zoveel duisternis in mij, alsof alles dood is. Het is al min of meer zo vanaf de tijd dat ik aan dit werk begon. Vraag onze Heer om me moed te geven. Aartsbisschop Perrier antwoordde, God leidt u, lieve moeder. U verkeert niet in zo'n diepe duisternis als u denkt. Het pad dat u moet volgen is misschien niet altijd direct helder. Bid om licht. Neem geen haastige beslissingen. Luister naar wat anderen zeggen. Overweeg hun argumenten. U zult altijd iets vinden waar u baat bij hebt. Als u zich door geloof, gebed en logica laat leiden, heeft u genoeg aan een goede bedoeling. Mijn vriendin meende dat als moeder Teresa haar godsdienst na kon leven zonder alle antwoorden en zonder over alles een gevoel van duidelijkheid te hebben, zij het misschien ook kon. Ze kon in geloof één stapje vooruit zetten en dan nog één. Ze kon zich concentreren op de waarheden waarin ze wel geloofde en die waarheden haar verstand en hart laten vullen. Terwijl ze terugblikte, zei ze, mijn getuigenis was een hoopje as geworden. Het was helemaal afgebrand. Het enige dat nog over was, was Jezus Christus. Ze vervolgde, maar hij laat je niet in de steek als je vragen hebt. Als je probeert de geboden te onderhouden, staat de deur wijd open. Gebed en schriftstudie werden ongelooflijk belangrijk. Haar eerste stap om haar geloof weer op te bouwen begon bij fundamentele evangeliewaarheden. Ze kocht het liedjesboek van het jeugdwerk en begon de woorden van de liedjes te lezen. Dat waren schatten voor haar. Ze bad om geloof om de zware last die ze voelde te verlichten. Ze merkte dat ze afstand kon nemen als ze iets las wat haar deed twijfelen. En naar het hele plaatje kon kijken en het evangelie persoonlijk maken. Ze zei, ik vroeg dan, is dit de juiste weg voor mij en mijn gezin? Soms stelde ik mezelf de vraag, wat wil ik voor mijn kinderen? Ik besefte dat ik wilde dat ze in de tempel trouwden. Toen kwam er weer geloof in mijn hart. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd, nederigheid, geloof en de invloed van de Heilige Geest zullen altijd elementen van iedere zoektocht naar waarheid zijn. Hoewel ze vragen had over het ontstaan van het Boek van Mormon, kon ze de waarheden in het Boek van Mormon niet ontkennen. Ze had zich op de studie van het Nieuwe Testament gericht om de Heiland beter te leren kennen. Maar uiteindelijk, zei ze, was ik toch weer het Boek van Mormon aan het lezen, omdat ik me zo fijn voelde als ik over Jezus Christus en zijn verzoening las. Ze zei, je moet zelf geestelijke ervaringen hebben met de waarheden in dat boek. En die had zij ook. Ze legde uit, ik las in Mosia en voelde me volledig geleid. Geloof in God. Geloof dat Hij bestaat en dat Hij alle dingen heeft geschapen. Geloof dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Geloof dat de mens niet alle dingen doorgrondt die de Heer kan doorgronden. Rond die tijd ontving ze een roeping als pianist in het jeugdwerk. Het was veilig, zei ze. Ik wilde dat mijn kinderen naar het jeugdwerk gingen en zo kon ik bij ze zijn. En ik was nog niet klaar om les te geven. In haar roeping ervoer ze van allen om haar heen, kom maar, wij willen jij erbij hebben, ongeacht hoe ver je bent. En wij komen je daar tegemoet, geef ons wat je te geven hebt. Ze speelde de jeugdwerkliedjes en dacht onderwijl, dit zijn de waarheden waar ik dol op ben. Ik kan nog steeds getuigen, ik zeg alleen wat ik weet en waar ik op vertrouw. Het is dan misschien geen volmaakte gave van kennis, maar het is mijn gave. Waar ik me op concentreer, zal in mij groeien. Het is prachtig om terug te gaan naar de kern van het evangelie en helderheid te ervaren. Toen ik die zondagmorgen naar die jonge zuster luisterde, terwijl ze haar verhaal vertelde, bedacht ik dat wij ons fundament op de rots van onze verlosser moeten bouwen. Ik dacht ook aan de raad van ouderling Jeffrey R. Holland. Houd vast aan wat je al weet en wees sterk totdat er meer kennis komt. Tijdens haar les ging ik vuriger geloven dat wij antwoorden op onze oprechte vragen ontvangen als we ijverig zoeken en de geboden onderhouden. Ik werd eraan herinnerd dat ons geloof de grenzen van de huidige logica kan overtreffen. En ik wil graag lijken op hen die met deze jonge moeder omgingen, die haar lief hadden en steunden. Zoals president Dieter F. Uchtdorf zei, uiteindelijk zijn we allemaal pelgrims die op zoek zijn naar Gods licht op onze reis over het pad van het discipelschap. Wij veroordelen anderen niet om de hoeveelheid licht die zij wel of niet hebben. In plaats daarvan voeden en stimuleren we alle licht tot het duidelijk, helder en waar is. Als de jeugdwerkkinderen gebed van een kind zingen, vragen ze, Hemelse Vader, hoort u mijn gebed? En is het waar dat u daar bovenop mij let? Wij vragen ons misschien ook af, let onze Hemelse Vader op ons? En dan raken we, net zoals mijn vriendin, van vreugde vervuld als de antwoorden als zachte, eenvoudige geruststellingen tot ons komen. Ik getuig dat zulke eenvoudige geruststellingen komen als zijn wilde onze wordt. Ik getuig dat de waarheid weer op aarde is. En dat u zijn evangelie in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen kunt vinden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters, it is a great.
Liefde broeders en zusters, ik vind het fijn om in deze algemene conferentie voor u te staan. Mijn vrouw, mijn kinderen en ik vinden het altijd een enorme zegen als we in de algemene conferentie naar wijze, adviserende, vertroostende en waarschuwende woorden kunnen luisteren. In dit bijzondere jaargetijde, vooral op deze Paaszondag, ben ik me ervan bewust hoe belangrijk de leringen van de Heiland en zijn liefdevolle voorbeeld zijn. Als we Jezus Christus beter leren kennen, krijgen we meer hoop in de toekomst. En ondanks onze zwakheden, meer zelfvertrouwen dat we onze rechtschapen doelen kunnen bereiken. Dan krijgen we ook een groter verlangen om onze naasten te dienen. De Heer heeft gezegd, vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Op de Heer vertrouwen en zijn aanwezigheid ervaren is een dagelijks streven. Een zinvolle inspanning. Broeders en zusters, tegenwoordig hebben we meer dan ooit uitzonderlijke mogelijkheden en informatiebronnen tot onze beschikking om een beter begrip te krijgen van de leringen van Jezus Christus en zijn verzoening. Als we die informatiebronnen op de juiste wijze gebruiken, kunnen we een vruchtbaar, vreugdevol leven leiden. In de gelijkenis die de Heiland over de wijnstok en de ranken vertelde, zei hij, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Hoe meer we de bijzondere rol begrijpen die de Heiland in ons leven speelt, hoe meer we ons bewust zijn van ons doel op aarde. Namelijk om vreugde te hebben. Die vreugde wil echter niet zeggen dat we geen beproevingen en moeilijkheden krijgen, die soms zo groot en ingewikkeld zijn, dat we ons afvragen of vreugde in dergelijke omstandigheden nog wel mogelijk is. Ik weet uit eigen ervaring dat we de vreugde die uit een rechtschapen en christelijk leven voortkomt, kunnen blijven ervaren, ondanks onze aardse beproevingen. Uiteindelijk verrijken en verfijnen die beproevingen ons en geven ze ons een beter begrip van het doel van ons bestaan en de verzoening van Jezus Christus. Die volheid van vreugde kan in feite alleen door middel van Jezus Christus worden bereikt. Hij zei, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik geloof dat we, als we de Heiland beter leren kennen, een groter verlangen om vreugdevol te leven krijgen. Alsmede de overtuiging dat vreugde mogelijk is. Dan zijn we beter in staat om het leven elke dag enthousiast tegemoet te treden en de geboden van God te onderhouden, ook in moeilijke omstandigheden. Laten we niet uitstellen tot morgen wat we vandaag nog kunnen doen. We moeten nu tot Christus komen, want indien wij hem geloven, zullen wij arbeiden terwijl het heden wordt genoemd. Neem u voor om elke dag meerdere malen de leringen van Christus in u op te nemen. Kleine, eenvoudige, dagelijkse handelingen zullen ons duidelijk maken hoe belangrijk de Heiland voor ons is. En zullen ertoe bijdragen dat wij dat begrip aan de opkomende generaties overbrengen, die de liefde van onze Hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus zullen voelen als zij zien dat wij oprecht het evangelie naleven. Wat zijn dus in deze moderne tijd enkele eenvoudige handelingen die een balsem voor onze ziel zijn en ons getuigenis van Christus en zijn zending versterken? In 2014 heeft de fotowedstrijd van National Geographic 9200 inzendingen ontvangen van professionele fotografen en enthousiastelingen uit 150 verschillende landen. De winnende foto is van een vrouw die in een volle trein zit. In het licht van haar mobiele telefoon verlicht haar gezicht. Ze geeft een duidelijke boodschap aan de andere passagiers. Ondanks haar lichamelijke aanwezigheid is ze niet echt aanwezig. Mobiel dataverkeer, smartphones en sociale netwerken hebben onze plaats in de wereld en hoe we met elkaar communiceren aanzienlijk veranderd. In dit digitale tijdperk kunnen we zonder moeite in een virtuele wereld terechtkomen met activiteiten die ons gemakkelijk kunnen verwijderen van hetgeen belangrijk is voor een leven met blijvende vreugde. Als we niet uitkijken, kan dit netwerkleven ertoe leiden dat we voorrang geven aan verstandhoudingen met mensen die we niet kennen of nooit hebben ontmoet, in plaats van met mensen met wie we samenleven, ons eigen gezin. Aan de andere kant weten we allemaal dat we gezegend worden met uitstekende online informatiebronnen, waaronder die van de kerk, zoals tekst- en audioversies van de schriften en de algemene conferentie, videoproducties over het leven en de leringen van Jezus Christus, apps om onze familiegeschiedenis vast te leggen en mogelijkheden om naar inspirerende muziek te luisteren. Onze keuzes en prioriteiten met betrekking tot de tijd die we online doorbrengen zijn doorslaggevend. Ze bepalen mede onze geestelijke vooruitgang en volwassenheid in het evangelie, ons verlangen om bij te dragen aan een betere wereld en of wij een productief leven leiden. Daarom wil ik graag 3 simpele gewoonten noemen voor gezonde bezigheden op het internet. Deze gewoonten brengen de dagelijkse zelfreflectie teweeg die nodig is om dichter tot de leringen van onze Hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus te naderen. Gewoonte 1. Bezoek de officiële website van de kerk voor informatie. Als we deze website gedurende de week geregeld bezoeken, zullen we altijd openstaan voor de leringen van het evangelie en onze familieleden en vrienden aanmoedigen om zich af te vragen wat er het meeste toe doet. Gewoonte 2. Meld u aan voor de officiële sociale netwerken van de kerk. Als u dat doet, krijgt u op uw scherm de informatie die van essentieel belang is om de Heer en zijn leringen verder uit te diepen, en krijgt u een sterker verlangen om het evangelie beter te begrijpen. Maar wat nog belangrijker is, is dat het u herinnert aan wat Christus van ieder van ons verwacht. Net zoals er geen goede grond is zonder een goede landbouwer, zo zal er ook geen goede online oogst zijn, tenzij we vanaf het begin bepalen wat toegankelijk voor onze vingers en ons verstand is. Gewoonte 3. Zet uw mobiele apparaten een tijdje uit. Het is verfrissend om onze elektronische apparaten even uit te zetten en in de schriften te lezen of tijd met familieleden of vrienden door te brengen. Vooral op de dag van de Heer is het fijn om rust te ervaren door van het avondmaal te nemen. Zonder de voortdurende drang om te kijken of er nieuwe boodschappen of berichten zijn binnengekomen. De gewoonte om onze mobiele apparaten even uit te zetten zal onze blik op het leven verrijken en verruimen. Het leven bestaat niet uit een scherm van 10 centimeter. De Heer heeft gezegd: zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. God wil dat wij vreugdevol zijn en zijn liefde voelen. Christus maakt die vreugde voor iedereen mogelijk. We hebben de middelen om hem beter te leren kennen en zijn evangelie na te leven. Ik geef u mijn getuigenis van de vreugde die we ontvangen als we de geboden onderhouden en van de gemoedsrust en veiligheid die we voelen als we in de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon, onze Heiland, blijven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On a single signal from the conductor.
Op het teken van de dirigent zullen het koor en de aanwezigen gezamenlijk I know that my Redeemer lives, ik weet dat mijn verlosser leeft, zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar bisschop Gerald Cossé van de presiderende bisschop. Ouderling Brent H. Nielsen van de 70 volgt na hem. Vervolgens spreekt ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen ons toe. Na zijn toespraak zingt het koor Jesus has risen.
This is the 185th annual general conference of the Church.
Dit is de 185ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
My wife and I had the great joy of rearing our 5 children near the magnificent city of Paris.
Mijn vrouw en ik hebben ervan genoten onze 5 kinderen in de buurt van de prachtige stad Parijs groot te brengen. In die jaren wilden we allerlei geweldige bezienswaardigheden in de wereld met hen bezoeken. Elke zomer trokken we er met ons gezin op uit naar de belangrijkste monumenten, historische plaatsen en wonderen der natuur in Europa. Uiteindelijk, na 22 jaar in het gebied rond Parijs te hebben gewoond, stonden we op het punt om te gaan verhuizen. Ik weet nog dat mijn kinderen naar me toe kwamen en zeiden: "Pap, het is echt schandalig. We hebben hier ons hele leven gewoond. En we zijn nog nooit op de Eiffeltoren geweest." Er zijn zoveel wereldwonderen. Maar soms, wanneer we er met onze neus bovenop zitten, is er voor ons niets bijzonders aan. We zien wel, maar kijken niet echt. We horen wel, maar luisteren niet echt. Tijdens zijn aardse bediening zei Jezus tegen zijn discipelen: "Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen die dingen hebben willen zien die u ziet, en zij hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze niet gehoord." Ik heb me vaak afgevraagd hoe het geweest zou zijn om in de tijd van onze heiland te leven. Kunt u zich voorstellen dat u aan zijn voeten zat, zijn armen om u heen voelde, meemaakte hoe hij anderen diende? En toch waren er velen in zijn omgeving die hem niet herkenden, die niet zagen dat de Zoon van God zelf onder hen woonde. Ook wij zijn bevoorrecht om in een uitzonderlijke tijd te leven. De profeten van wel eer zagen het werk van de herstelling als een wonderbaar werk. Ja, een wonderbaar werk en een wonder. In geen enkele eerdere bedeling zijn er over de hele wereld zoveel zendelingen geroepen, zoveel landen geopend voor de evangelieboodschap en zoveel tempels gebouwd. Ook maken wij, heiligen de laatste dagen, persoonlijke wonderen mee. Daar valt onze eigen bekering onder. De antwoorden op onze gebeden en de milde zegeningen die God dagelijks over ons uitstort. De wonderen van het evangelie opmerken is een teken van geloof. Het betekent dat we de hand van de Heer in ons leven en in alles om ons heen herkennen. Onze verwondering geeft ons ook geestelijke kracht. We putten er de energie uit om in ons geloof verankerd te blijven en bij het heilswerk betrokken te zijn. Maar laten wij oppassen. Ons vermogen te verwonderen is fragiel. Op de lange duur kunnen zaken als laksheid in het onderhouden van de geboden, onverschilligheid of zelfs moeheid intreden en ons ongevoelig maken voor de opmerkelijkste tekenen en wonderen van het evangelie. In een boek van Mormon wordt de periode beschreven, zeer vergelijkbaar met onze, die voorafging aan de komst van de Messias naar Amerika. Opeens verschenen de tekenen van zijn geboorte aan de hemel. Dat was voor de mensen zo verbazingwekkend dat ze zich verontmoedigden en vrijwel allemaal tot bekering kwamen. Maar slechts 4 jaar later begon, citaat, het volk die tekenen en wonderen die zij hadden gehoord te vergeten en zich steeds minder te verbazen over een teken of een wonder uit de hemel, zodat zij steeds minder gingen geloven van alles wat ze hadden gehoord of gezien. Einde citaat. Mijn broeders en zusters, is het evangelie nog steeds wonderbaar voor u? Kunt u nog steeds zien, horen, voelen en verbazen? Of zijn uw geestelijke sensoren in de sluimerstand geraakt? Wat uw situatie ook is, ik vraag u 3 dingen te doen. Ten eerste, sta altijd open voor nieuwe of hernieuwde inzichten in de waarheden van het evangelie. De schrijver Marcel Proust heeft gezegd: de ware ontdekkingsreiziger zoekt geen nieuwe landschappen, maar kijkt met andere ogen. Einde citaat. Kunt u zich nog de eerste keer nog herinneren dat u een schrifttekst las en voelde alsof de Heer tot u persoonlijk sprak? Weet u nog dat u voor het eerst de weldadige invloed van de Heilige Geest over u voelde komen, wellicht zonder te beseffen dat het de Heilige Geest was? Waren dat geen heilige, bijzondere momenten? Wij dienen elke dag naar geestelijke kennis te hongeren en te dorsten. Die kennis verwerven we door studie, overdenking en gebed. Soms zijn we misschien geneigd om te denken, ik hoef de schriften vandaag niet te studeren. Ik heb ze allemaal een keer gelezen. Of, ik hoef vandaag niet naar de kerk te gaan. Er valt toch niets nieuws te beleven. Maar het evangelie is een onuitputtelijke bron van kennis. Er is elke zondag, in elke bijeenkomst en in elk vers in de schriften altijd iets nieuws te ontdekken en te voelen. In geloof houden vast aan de behoefte. Zoek en u zult vinden. Ten tweede, veranker uw geloof in de duidelijke en eenvoudige waarheden van het evangelie. Onze verwondering dient geworteld te zijn in de kernbeginselen van ons geloof, in de zuiverheid van onze verbonden en verordeningen en in onze eenvoudigste vormen van aanbidding. Een zendelingzuster vertelde eens het verhaal van drie mannen die ze in een districtsconferentie in Afrika had ontmoet. Ze kwamen uit een afgelegen dorp in de Rimboe, waar de kerk nog geen officiële gemeente had, maar waar wel 15 trouwe leden en zo'n 20 onderzoekers waren. Deze mannen waren meer dan 2 weken te voet onderweg geweest. Ze hadden ruim 480 kilometer afgelegd over modderige paden in het regenseizoen, zodat ze de conferentie konden bijwonen en de 10e van de leden uit hun groep konden afdragen. Ze waren van plan een hele week te blijven, zodat ze de volgende zondag van het avondmaal konden nemen, wat ze als een voorrecht beschouwden. En daarna hoopten ze de terugreis aan te vangen met dozen exemplaren van het boek van Mormon op hun hoofd om aan hun dorpsgenoten te geven. De zendelingen getuigden dat ze geraakt was door de eerbiedige verwondering die deze broeders uitschaalden en door hun oprechte offers om iets te krijgen wat voor haar altijd min of meer vanzelfsprekend was geweest en beschikbaar. Ze vroeg zich af, als ik op een zondagochtend in Arizona opstond en merkte dat mijn auto het niet deed, zou ik dan te voet naar de kerk gaan, dat zich maar een paar straten van huis af bevindt? Of zou ik gewoon thuis blijven, omdat het te ver was of omdat het regende? Dat zijn goede vragen die we onszelf allemaal kunnen stellen. Tot slot, ik nodig u uit het gezelschap van de Heilige Geest te zoeken en te koesteren. De meeste wonderbare dingen van het evangelie zijn niet met onze natuurlijke zintuigen waar te nemen. Daarbij gaat het om, citaat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Einde citaat. Als we de geest bij ons hebben, worden onze geestelijke zintuigen aangescherpt en krijgt ons geheugen een opkikker, zodat we de wonderen en tekenen die we hebben waargenomen niet kunnen vergeten. Daarom baden de Nefitische discipelen in het besef dat Jezus hun weldra zou verlaten, vurig om, citaat, hetgeen zij het meest verlangden. En zij verlangden dat hun de Heilige Geest zou worden gegeven. Einde citaat. Hoewel zij de Heiland met hun eigen ogen hadden gezien en zijn wonden met hun eigen handen hadden aangeraakt, wisten zij dat hun getuigenis kon verzwakken als het niet voortdurend door de macht van de Geest van God werd hernieuwd. Mijn broeders en zusters, doe nooit iets waardoor u deze kostbare en wonderbare gave, het gezelschap van de Heilige Geest, op het spel zet en kan verliezen. Streef ernaar door vurig gebed en rechtschapen levenswandel. Ik getuig dat het werk waarin wij betrokken zijn een wonderbaar werk en een wonder is. Als we Jezus Christus volgen, getuigt God tot ons door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Op deze bijzondere dag getuig ik dat de wonderbare dingen en wonderen van het evangelie zijn verankerd in de grootste van alle gaven van God, de verzoening van de Heiland. Dat is de volmaakte gave van liefde die de Vader en de Zoon één in doel aan ieder van ons hebben aangeboden. Met u sta ik sprakeloos dat Christus zo'n liefde mij schenken kan. O, het is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Mogen we altijd ogen hebben die zien, oren die horen en een hart dat de wonderen van dit wonderbare evangelie opmerkt. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his healing and redemption.
De Heiland Jezus Christus heeft tijdens zijn aardse bediening over zijn genezende en verlossende kracht gesproken. In Lucas 15 in het Nieuwe Testament kunnen we lezen dat hij nota bene kritiek kreeg omdat hij met zondaars omging en met hen at. De Heiland gebruikte die kritiek om ons allemaal te leren hoe we moeten omgaan met hen die zijn afgedwaald. Hij reageerde op de kritiek met twee belangrijke vragen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt? En welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze die vindt? Daarna vertelt de Heiland de gelijkenis van de verloren zoon. Deze gelijkenis gaat niet over 100 schapen of 10 penningen, maar over een dierbare zoon die is afgedwaald. Hoe moeten we volgens deze gelijkenis reageren als een familielid afdwaalt? Wat wil Jezus ons leren? De verloren zoon zegt tegen zijn vader dat hij zijn erfenis meteen wil hebben. Hij wil de veiligheid van zijn ouderlijke woning achter zich laten en een werelds leven gaan leiden. We zien dat de vader in de gelijkenis liefdevol reageert en de zoon zijn erfenis geeft. De vader heeft ongetwijfeld zijn uiterste best gedaan om zijn zoon ervan te overtuigen dat hij beter thuis kan blijven. Maar als de volwassen zoon zijn beslissing eenmaal heeft genomen, laat de wijze vader hem gaan. Vervolgens toont de vader oprechte liefde. Hij kijkt toe en hij wacht af. In onze familie hebben we ook zoiets meegemaakt. Mijn twee trouwe broers, mijn lieve zus en ik zijn door voorbeeldige ouders opgevoed. We zijn thuis in het evangelie onderricht, we zijn volwassen geworden en we zijn alle vier in de tempel aan onze huwelijkspartner verzegeld. Maar in 1994 had onze zus Susan wat problemen met de kerk en enkele leerstellingen. Ze werd omgepraat door mensen die kritiek hadden op de vroegere kerkleiders van de kerk. Ze liet toe dat haar geloof in levende profeten en apostelen verminderde. Na een tijdje won haar twijfel het van haar geloof. Ze verliet de kerk. Susan heeft me toestemming gegeven om haar verhaal te vertellen in de hoop dat anderen er iets aan hebben. Mijn broers, ik en onze moeder, toen weduwe, waren volledig ontdaan. We wisten niet goed waarom ze haar geloof de rug had toegekeerd. Mijn broers en ik hadden als bisschop en korumpresident ervaren hoe fijn het is om afgedwaalde wijk- of korumleden te helpen. Door de 99 achter te laten en achter het verlorene aan te gaan. Maar onze zus voelde zich door onze aanhoudende inspanning om haar te redden alleen nog maar meer klem gezet. Toen we hemelse hulp inriepen om te weten hoe we haar moesten benaderen, werd ons duidelijk gemaakt dat we het voorbeeld van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon moesten opvolgen. Susan had haar keuze gemaakt en we moesten haar in figuurlijke zin loslaten. Maar we moesten haar wel laten weten en laten voelen dat we oprecht van haar hielden. Dus met hernieuwde liefde en vriendelijkheid keken we toe en wachten we af. Mijn moeder bleef van haar houden en voor haar zorgen. Elke keer als mijn moeder naar de tempel ging, plaatste ze Susan's naam op de gebedsrol. Ze verloor nooit de hoop. Mijn oudere broer en zijn vrouw, die het dichtst bij Susan in Californië woonden, nodigden haar uit voor alle familiegebeurtenissen. En als Susan jarig was, nodigden ze haar uit voor een feestmaal bij hen thuis. Ze zorgden ervoor dat ze altijd met haar in contact bleven en dat ze wist dat ze haar oprecht lief hadden. Mijn jongere broer en zijn vrouw hielden contact met Susan's kinderen in Utah. Ze zorgden voor hen en hadden hen lief. Ze zorgden ervoor dat haar kinderen altijd werden uitgenodigd voor familiefeestjes. En toen Susan's kleindochter gedoopt wilde worden, was mijn broer er om die verordening te verrichten. Susan had ook liefdevolle huisonderwijzers en huisbezoeksters die nooit de moed opgaven. Toen onze kinderen op zending gingen en trouwden, nodigden we Susan uit en kwam ze naar die familievieringen. We probeerden ijverig om de familiegebeurtenissen zo te regelen dat Susan en haar kinderen erbij konden zijn. En dat zij zouden weten dat we hen bovenal lief hadden en dat ze deel van de familie uitmaakten. Toen Susan aan een universiteit in Californië een academische opleiding afrondde, waren we allemaal bij de diploma-uitreiking. Hoewel we het niet eens waren met haar keuzes, al haar keuzes, konden we haar wel lief hebben. We hielden van haar, we keken toe en wachten af. In 2006, 12 jaar nadat Susan de kerk had verlaten, verhuisde onze dochter Katie met haar man naar Californië, waar hij rechten ging studeren. Ze woonde in dezelfde stad als Susan. Dit jonge echtpaar riep de hulp in van hun tante Susan en ze hielden van haar. Susan hielp met de zorg voor onze kleindochter van 2, Lucy, en hielp haar zelfs met haar avondgebed. Katie belde me op een dag op en vroeg me of Susan volgens mij ooit naar de kerk zou terugkeren. Ik zei dat ik dacht van wel, maar dat we geduldig moesten blijven. Er gingen nog 3 jaar voorbij en we bleven haar liefhebben, toekijken en afwachten. Dit weekend, 6 jaar geleden, zaten mijn vrouw Marcia en ik op de voorste rij in het conferentiecentrum. Ik werd die dag als algemeen autoriteit gesteund. Marcia, die zich altijd voor de geest openstelt, had me een briefje geschreven met de woorden: ik denk dat het tijd is dat Susan terugkomt. Mijn dochter Katie stelde voor dat ik Susan belde om haar te vragen of ze naar de algemene conferentie wilde kijken. Aangemoedigd door deze 2 geweldige vrouwen liep ik naar de hal en belde mijn zus. Ik kreeg haar voicemail en liet een boodschap achter met de vraag om naar de algemene conferentie te kijken. Ze kreeg mijn boodschap. Tot ons genoegen had Susan het gevoel dat ze naar alle bijeenkomsten moest kijken. Ze luisterde naar profeten en apostelen die ze vroeger had lief gehad. Ze hoorde ook namen die ze nooit eerder gehoord had. Zoals president Uchtdorf en de ouderlingen Bednar, Cook, Christofferson en Anderson. Door die conferentie en andere hemelse ervaringen kwam mijn zus, net als de verloren zoon, tot zichzelf. Door de woorden van profeten en apostelen en door de liefde van haar familieleden begon ze terug te keren. Na 15 jaar was onze verloren dochter en zus gevonden. Het toekijken en afwachten was voorbij. Susan beschrijft deze ervaring zoals Leahy in het Boek van Mormon zijn droom uitlegt. Ze had de roede van ijzer losgelaten en was in een mist van duisternis terechtgekomen. Ze zegt dat ze niet eens besefte dat ze verdwaald was, totdat haar geloof opnieuw was aangewakkerd door het licht van Christus. Dat helder het schrille contrast vergrootte tussen wat ze in de wereld meemaakte en wat de Heer en haar familie te bieden hadden. Er is in de afgelopen 6 jaar een wonder gebeurd. Susan heeft opnieuw een getuigenis van het Boek van Mormon. Ze heeft weer een tempelaanbeveling. Ze is verordeningswerker in de tempel geweest en geeft nu de cursus evangelie leren in haar wijk. De vensters van de hemel zijn geopend voor haar kinderen en kleinkinderen. En hoewel er negatieve gevolgen waren, lijkt het of ze nooit weg is geweest. Velen van u hebben, net als de familie Nielsen, familieleden die tijdelijk zijn afgedwaald. De instructie van de heiland aan alle die 100 schapen hebben, is de 99 achter te laten om die 1 te vinden en te redden. Zijn instructie aan hen die 10 penningen hebben en er 1 verliezen, is er naar op zoek te gaan. Als het verloren schaap uw zoon of dochter is, of uw broer of zus, en hij of zij ervoor heeft gekozen om te vertrekken, hebben wij in onze familie geleerd dat we, na alles wat wij kunnen doen, de persoon met heel ons hart moeten liefhebben. Dan kijken we toe, bidden we en wachten we op het moment dat Gods hand zich openbaart. De belangrijkste les die de Heer me heeft geleerd vond wellicht plaats tijdens onze gezamenlijke schriftstudie thuis, nadat mijn zus de kerk had verlaten. Onze zoon David las uit Lucas 15 voor. Toen hij de gelijkenis van de verloren zoon voorlas, luisterde ik er anders naar dan ik ooit tevoren had gedaan. Om een of andere reden had ik altijd meer begrip gehad voor de zoon die was thuisgebleven. Toen David die ochtend voorlas, besefte ik dat ik, in sommige opzichten, de verloren zoon was. Niemand van ons voldoet aan de heerlijkheid van de Vader. Niemand van ons kan zonder de verzoening van de Heiland genezen. We zijn allemaal verdwaald en moeten gevonden worden. Die dag besefte ik dat mijn zus en ik allebei de liefde en verzoening van de Heiland nodig hadden. Suzanne en ik bevonden ons namelijk op hetzelfde pad naar huis. Als de Heiland in de gelijkenis zegt dat de Vader zijn verloren zoon begroet, zijn dat krachtige woorden. Ze zijn volgens mij de beschrijving van onze ervaring met de Vader als we naar onze hemelse thuis terugkeren. Die woorden leren ons dat we een Vader hebben die ons liefhebt, die afwacht en toekijkt. Dit zijn de woorden van de Heiland. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn Vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Mogen u en ik geopenbaard krijgen hoe we het beste onze afgedwaalde dierbaren kunnen benaderen. Mogen wij zo nodig het geduld en de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus hebben, terwijl we liefdevol naar de verloren Zoon uitkijken en op hem wachten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal.
Dank u, ouderling Nielsen, voor deze bijzondere persoonlijke oprechtheid en die opmerkelijke raad. Zonder veiligheidstouwen of halsters of klimtouwen van wat voor soort dan ook, probeerden twee broers, Jamie, 14 jaar, en John, 19 jaar, dat zijn niet hun eigen namen, probeerden een steile bergwand in Snow Canyon State Park in het zuiden van Utah, mijn geboortestreek, te beklimmen. Toen ze het eindpunt van hun inspannende beklimming bijna hadden bereikt, ontdekten ze dat een uitstekende regel hun belette om de paar laatste meters af te leggen. Ze konden er niet overheen, maar ze konden ook niet meer terug. Ze zaten vast. Na voorzichtig tasten vond John, de oudere jongen, genoeg houvast om zijn jongere broer veilig naar de top van de richel te duwen. Maar hij kon zichzelf niet omhoog heffen. Hoe meer hij zich inspande om houvast voor zijn vingers en voeten te vinden, hoe meer zijn spieren verkrampten. Hij raakte in paniek en begon voor zijn leven te vrezen.
Omdat hij het niet meer volhield, besloot John dat zijn enige optie was omhoog proberen te springen om de top van de overhangende richel vast proberen te grijpen. Als dat lukte, kon hij zichzelf met zijn sterke armen optrekken zodat hij weer veilig was. Hij zei daar zelf over: voordat ik opsprong, zei ik tegen Jimmy dat hij een tak moest gaan halen die sterk genoeg was om mij op te trekken. Hoewel ik wist dat er geen enkele tak op die rots te vinden zou zijn. Het was slechts een wanhopige list. Als mijn sprong mislukte, kon ik op zijn minst zorgen dat mijn broertje mij niet ter dood zou zien vallen. Ik gaf hem genoeg tijd om uit het zicht te raken, sprak ik mijn laatste gebed uit, dat ik wilde dat mijn familie wist dat ik van ze hield en dat Jimmy alleen veilig thuis zou kunnen komen. En toen sprong ik. Ik voelde genoeg adrenaline toen ik sprong, zodat mijn armen bijna tot aan mijn ellebogen boven de richel uitkwamen. Maar toen ik mijn handen op het oppervlak deed neerkomen, voelde ik niets, niets dan losse, gladde zand op die rots. Ik weet nog precies, zei hij, hoe ik me voelde met die, hoe ik daar hing, met niets om aan vast te houden, niets om vast te pakken, geen randje, geen regeltje, niets. Ik voelde hoe mijn vingers langzaam over het zanderige oppervlak begonnen weg te glijden. Ik wist dat mijn leven ten einde was. Maar toen, plotseling, als een bliksemflits in een onweersbui, schoten twee handen vanaf de rots naar voren grepen mijn polsen beet met een kracht en een vastberadenheid die een grote ver overtrof. Mijn getrouwe kleine broer was niet naar een denkbeeldige tak gaan zoeken. Aangezien hij precies had geraden wat ik van plan was om te doen, was hij nog geen centimeter geweken. Hij had gewacht, in stilte, bijna, met ingehouden adem, omdat hij heel goed wist dat ik gek genoeg zou zijn om die sprong te maken. Toen ik dat deed, greep hij me vast. Hij hield me vast. En hij weigerde mij los te laten naar mijn val. Die sterke armen van mijn broer redden die dag mijn leven. Toen ik hulpeloos boven een afgrond hing, waar ik een zekere dood tegemoet zou zijn gegaan. Mijn geliefde broeders en zusters. Vandaag is het Paaszondag. Hoewel we Christus altijd indachtig zouden moeten zijn, wat we in ons wekelijkse avondmaalsgebed beloven, is dit niettemin de allerheiligste dag van het jaar voor een speciale herinnering van broederlijke handen en vastberaden armen om die te gedenken die zich hebben uitgestrekt naar het ravijn van de dood om ons te redden van ons vallen en ons falen, van ons leed en onze zonden. Tegen de achtergrond van dit verhaal dat door de familie van John en Jimmy is verteld, uit ik mijn dankbaarheid voor de verzoening en opstanding van de Heer Jezus Christus en bevestig de gebeurtenissen in het goddelijke plan van God die leiden tot en betekenis gaf aan de liefde die Jezus ons schenken kan. In onze toenemende mate van geseculariseerde maatschappij is het niet alleen ongebruikelijk, maar ook passé om over Adam en Eva en hun fortuinlijke val tot sterfelijkheid te spreken. Het is echter wel zo dat we gewoonweg niet kunnen begrijpen de verzoening en opstanding van Jezus Christus. En we zullen niet de unieke bedoeling van zijn geboorte en dood op waarde kunnen begrijpen en kunnen schatten. Met andere woorden, we kunnen Kerstmis of Pasen niet echt vieren zonder het inzicht te hebben dat Adam en Eva echt bestonden. Dat ze echt uit Eden werden verbannen met alle gevolgen die die val met zich meedroeg. Ik ken niet alle details van wat er voorheen met deze planeet gebeurd is. Maar ik weet wel dat deze mensen, dit paar, onder de hand van God geschapen werd. Dat ze een tijd alleen in de paradijselijke omstandigheden leefden, zonder de dood te smaken of kinderen te krijgen. En dat ze vanwege een reeks keuzes een gebod van God overtraden, wat ertoe leidde dat ze de hof moesten verlaten. Maar wat hun ook de kans bood om voor hun lichamelijke dood kinderen te kunnen krijgen. En om hun situatie nog moeilijker en ingewikkelder te maken, had hun overtreding ook geestelijk gevolgen. Namelijk dat ze voor altijd uit de tegenwoordigheid van God verbannen werden. Omdat wij daarna in die wereld gevallen wereld werden geboren en omdat ook wij de wetten van God zouden overtreden, werd ons dezelfde straf ook opgelegd. Als het geen Adam en Eva werden opgelegd. Wat een benarde situatie. Het hele mensenras in een vrije val. Iedere man, vrouw en ieder kind daarin tuimelt lichamelijk een permanente dood tegemoet en zuist geestelijke, eeuwige zielsangst tegemoet. Was dat de bedoeling van het leven? Is dit het grote slotstuk van een mensenleven? Hangen we allemaal maar gewoon boven een kille afgrond ergens in een onverschillig heelal, op zoek naar een bepaald steunpunt, naar een houvast, om maar iets aan vast te kunnen klampen, met niet meer dan het gevoel van wat zandkorrels die tussen onze vingers doorglippen. Niets om ons te redden, niets om ons aan vast te klampen, laat staan iets wat ons vasthoudt. Is het enige doel van het leven een lege existentiële oefening, gewoon om zo hoog mogelijk te springen en om zo'n 60 tot 100 jaar lang daar te blijven hangen, om dan uiteindelijk allemaal te vallen en te blijven vallen voor altijd en altijd? Het antwoord op die vragen is een uitdrukkelijk en eeuwig nee. Met de profeten van ouds en van nu getuig ik dat alle dingen zijn gedaan in de wijsheid van Hem die alle dingen weet. Daarom, vanaf het allereerste moment dat onze ouders het Hof van Eden verlieten, heeft de God en Vader van ons allen, omdat Hij wist welke beslissing Adam en Eva zouden nemen, de engelen uit de hemel gezonden om aan hen en vanaf die tijd aan allen tot nu toe bekend te maken dat deze hele reeks gebeurtenissen voor ons eeuwige geluk was gepland. Het maakte deel uit van zijn goddelijke plan dat voorzag in een heiland. De Zoon van God zelf, nog een Adam, zoals de apostel Paulus hem noemde, die in het midden des tijds zou komen om voor de eerste overtreding van de allereerste Adam te verzoenen. Die verzoening zou een volledige overwinning op de lichamelijke dood bewerkstelligen, zodat aan iedereen die op aarde is geboren of ooit zal worden geboren, onvoorwaardelijk uit de dood zal opstaan. Ze zou ook genade voorzien in de vergeving voor de persoonlijke zonden van iedereen vanaf Adam tot het eind van de wereld, op voorwaarde van bekering en gehoorzaamheid aan goddelijke geboden. Als een van zijn geordende getuigen verklaar ik op deze paasmorgen dat Jezus van Nazareth die heiland van de wereld was en is, die laatste Adam, de leidsman en voleinder van het geloof, de Alpha en Omega van het eeuwige leven. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En de profeet en patriarch Lehi verklaarde: Adam viel opdat de mensen zouden zijn. En de Messias komt in de volle destijds om de mensenkinderen te verlossen van de val. Het meest uitgebreid ging de profeet Jacob in het Boek van Mormon hierop in. Toen hij uitlegde in een tweedaagse toespraak, uitlegde over de verzoening van Jezus Christus, dat de opstanding de mens wel moet toekomen wegens de val. Dus daarom vieren we vandaag het geschenk van de overwinning over iedere valpartij die we ooit hebben ervaren, ieder leed dat we ooit hebben gekend, iedere ontmoediging die we ooit hebben gevoeld, iedere angst die we ooit hebben gehad. En dan hebben we het nog niet eens over de opstanding uit de dood en vergeving van onze zonden. Die overwinning valt ons ten deel vanwege de gebeurtenissen die plaatsvonden in het weekend, precies zoals dit weekend, meer dan 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Vanaf de geestelijke zielsangst in de Hof van Gethsemane, verder naar de kruisiging op Golgotha, tot en met een prachtige zondagmorgen in een geschonken graftombe, deed een reine, zondeloze en heilige man
De Zoon van God zelf. Deed Hij wat geen enkel andere overleden persoon ooit heeft gedaan of ooit zal kunnen doen. Op zijn eigen kracht herrees Hij uit de dood. Waarna zijn lichaam nooit meer van zijn geest gescheiden zou worden. Uit eigen kracht legde Hij de grafdoeken waarin Hij gewikkeld was af. Waarbij Hij de grafdoek die om zijn gezicht was gewonden op een andere plaats. Zoals de schrifttekst zegt. Die gebeurtenissen van de verzoening en de daaropvolgende opstanding vormt het gewichtigste moment, de ruimhartigste gave, de afschuwelijkste pijn en de meest verheven manifestatie van zuivere liefde waar ooit in de geschiedenis van deze wereld blijkbaar is gegeven. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, leed, stierf en hij rees uit de dood, zodat Hij als een bliksemflits in een onweersbui ons kon vastgrijpen in onze val, ons vasthouden met al zijn macht en door onze gehoorzaamheid aan zijn geboden ons opheffen tot het eeuwige leven. Op dit paasfeest dank ik Hem en de Vader die Hem aan ons gegeven heeft, dat Jezus werkelijk de dood overwonnen heeft, hoewel Hij op verwonden voeten staat. Op dit paasfeest dank ik Hem en de Vader die Hem aan ons gegeven heeft, dat Jezus nog steeds zijn oneindige genade ons aanbiedt. Al doet Hij dat met doorboorde handpalmen en gehavende polsen. Op dit paasfeest dank ik Hem en de Vader die Hem aan ons gegeven heeft, dat wij kunnen zingen bij een hof waar zweetdruppels vielen en met nagels doorboord kruis en een glorierijke lege graftombe. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe volmaakt het heilsplan ons verleent. Genade en gerechtigheid zijn thans in liefde vereend. In de heilige naam van de herrezen Heer, Jezus Christus. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Wij zijn het Mormoons Tabernakelkoor dankbaar dat het vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, is onze slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Christ the Lord is risen today. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Kevin S. Hamilton van de 70.
President Monson, thank you for announcing those.
President Monson, dank u voor het aankondigen van die drie nieuwe tempels op die fantastische locaties. Wij houden van u en steunen u met heel ons hart. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, ik wens u allen een vrolijk Pasen toe. Een vrolijke Paaszondag. Op Paaszondag vieren we de heerlijkste, meest lang verwachte gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Het is de dag die alles veranderde. Die dag veranderde mijn leven. Uw leven veranderde. De bestemming van al Gods kinderen veranderde. Op die gezegende dag verbrak de heiland van de mensheid de ketenen van onze zonde en dood die hij op zich had genomen en bevrijdde hij ons. Door het offer dat onze geliefde verlosser bracht, heeft de dood geen prikkel. Het graf geen overwinning. Satan geen blijvende macht. En zijn wij opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus, waardoor wij leven in hoop. De apostel Paulus had volkomen gelijk toen hij zei: troost elkaar met deze woorden. We hebben het vaak over de verzoening van de heiland. En terecht. Met de woorden van Jacob: waarom zouden wij niet spreken over de verzoening van Christus en evengoed tot een volmaakte kennis van hem geraken? Maar terwijl we bij elke gelegenheid spreken over Christus, ons verheugen in Christus, Christus prediken en profeteren over Christus, mogen we nooit het gevoel van ontzag en grote dankbaarheid voor het eeuwige offer van Gods Zoon kwijtraken. De verzoening van de heiland mag geen gemeenplaats worden in ons onderwijs, onze gesprekken of ons hart. Het is heilig. Want door dit grote en laatste offer bracht Jezus de Christus het heil aan allen die in zijn naam geloven. Ik verwonder me als ik bedenk dat de Zoon van God bereid was zich te verwaardigen om ons, onvolmaakte, onzuivere en ondankbare mensen die we vaak zijn, te redden. Ik heb geprobeerd de verzoening van de heiland met mijn beperkte verstand te begrijpen. En de enige verklaring die ik kan geven is: God heeft ons zeer volmaakt en eeuwig lief. Ik kan bij lange na niet begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van de liefde van Christus. Een krachtige uiting van die liefde is wat in de schriften vaak de genade van God wordt genoemd. De goddelijke hulp en gave van kracht, waardoor we van de onvolmaakte, beperkte personen die we nu zijn, uitgroeien tot verhoogde personen van waarheid en licht, totdat wij in waarheid zijn verheerlijkt en alle dingen weten. Die genade van God is iets wonderbaarlijks. Maar hij wordt wel vaak verkeerd begrepen. Toch moeten we wel iets van Gods genade afweten als we willen beërven wat er voor ons in zijn eeuwig koninkrijk is bereid. Daarom wil ik het graag over genade hebben. Allereerst, en in het bijzonder, hoe genade de poort tot de hemel ontsluit. En ten tweede, hoe het de vensters van de hemel opent. Ten eerste, genade ontsluit de poort van de hemel. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En omdat niets wat onrein is, het koninkrijk Gods kan binnengaan, is niemand onder ons het waardig om naar God terug te keren. Al zouden we God met hart en ziel dienen, dan zou dat toch niet genoeg zijn. We zouden alsnog onnutte dienstknechten zijn. We kunnen onze toegang tot de hemel niet verdienen. De vereisten van de gerechtigheid zijn een hindernis. En we zijn zelf niet bij machten om die te overwinnen. Maar ons heil is niet onbereikbaar. Gods genade is onze grote en eeuwige hoop. Door het offer van Jezus Christus bevredigt het plan van barmhartigheid de eisen van de gerechtigheid en verschaft het de mensen de middelen waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben. Al waren onze zonden rode scharlaken, zij kunnen wit als sneeuw worden. Omdat onze geliefde heiland zich heeft gegeven als een losprijs voor allen, kunnen wij toegang krijgen tot zijn eeuwig koninkrijk. De poort is ontsloten. Maar de genade van God bereikt ons niet alleen terug in een vroegere toestand van onschuld, als het heil betekent dat alleen onze vergissingen en zonden worden uitgewist, dan vervult het heil, hoe geweldig het ook is, de verlangens niet die de Vader voor ons heeft. Zijn doel is veel groter. Hij wil dat zijn zoons en dochters net zo worden als hij. Met de gave van Gods genade voert het pad van het discipelschap niet achterwaarts, maar opwaarts. Het voert ons naar hoogten die we nauwelijks bevatten kunnen. Het voert naar de verhoging in het celestiale koninkrijk van onze hemelse Vader, waar we, omringd door onze dierbaren, van zijn volheid en van zijn heerlijkheid ontvangen. Alles is van hen en wij zijn van Christus. Ja, alles wat de Vader heeft, zal ons gegeven worden. Willen we die heerlijkheid beërven, dan hebben we meer nodig dan een ontsloten poort. We moeten door die poort gaan met een verlangen in ons hart om een verandering te ondergaan. Een verandering die zo groot is, dat die in de schriften wordt beschreven als worden wedergeboren. Ja, geboren uit God, verandert van onze wereldse en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor wij door God verlost zijn zonen en dochters worden. Ten tweede, genade zet de vensters van de hemel open. Nog een element van Gods genade is dat de vensters van de hemel opengezet worden. De vensters waardoor God zegeningen van macht en kracht uitstort, om ons in staat te stellen tot dingen die anders ver buiten ons bereik zouden liggen. Door Gods verbazingwekkende genade kunnen zijn kinderen aan de onderstromingen en het drijfzand van de misleider ontkomen, boven zonde uitstijgen en vervolmaakt worden in Christus. Hoewel we allemaal zwakheden hebben, kunnen we ze overwinnen. Ja, het is door de genade van God dat, als we ons verootmoedigen en geloof hebben, zwakke dingen sterk voor ons kunnen worden. In de loop van ons leven krijgen wij door Gods genade stoffelijke zegeningen en geestelijke gaven die onze vaardigheden vergroten en ons leven verrijken. Zijn genade verfijnt ons. Zijn genade helpt ons om het beste in onszelf naar boven te halen. In de Bijbel lezen we over het bezoek dat Christus brengt aan de woning van Simon de Farizeeër. Ogenschijnlijk leek Simon een goed en oprecht mens te zijn. Hij liep geregeld zijn takenlijstje met godsdienstige verplichtingen na. Hij hield zich aan de wet, betaalde zijn tiende, hield de Sabbat heilig, bad dagelijks en ging naar de synagoge. Maar toen Jezus bij Simon was, kwam er een vrouw op hem af. Zij waste de voeten van de heiland met haar tranen en zalfde ze met fijne olie. Simon was niet blij met dit vertoon van aanbidding, want hij wist dat de vrouw een zondares was. Simon dacht dat als Jezus dit niet wist, hij geen profeet was. Anders had hij niet toegestaan dat de vrouw hem aanraakte. De heiland doorgrondde Simons gedachten, wendde zich tot hem en stelde een vraag. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde dat het degene was die de grotere schuld kwijtgescholden was. Toen leerde Jezus hem een onvergetelijke les. Ziet u deze vrouw? Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Op wie van die twee mensen lijken wij het meest? Lijken wij op Simon? Hebben wij vertrouwen in onze goede daden? Zijn we er gerust op en vertrouwen we op onze eigen rechtschapenheid? Zijn we misschien een beetje ongeduldig met hen die niet aan onze normen voldoen? Leven we op de automatische piloot? Gaan we slechts routinematig naar onze bijeenkomsten? Houden we het in de klas evangelieleer gapend uit? En kijken we misschien tijdens de avondmaalsdienst op onze mobiele telefoon? Of zijn we net als deze vrouw, die meende dat ze volledig en hopeloos verloren was, omdat ze gezondigd had? Hebben wij veel lief? Begrijpen we wat we onze Hemelse Vader verschuldigd zijn? En smeken we met hart en ziel om Gods genade? Als we in gebed neerknielen, is dat om de grootste hits van onze eigen rechtschapenheid de revue te laten passeren? Of is het om onze fouten te bekennen, om Gods genade te smeken en tranen van dankbaarheid te vergieten voor het fenomenale verlossingsplan? We kunnen ons heil niet kopen met de valuta van gehoorzaamheid. Het is gekocht met het bloed van de Zoon van God. Denken dat we onze goede werken kunnen ruilen voor ons heil is net zoiets als een vliegticket kopen en denken dat we daarmee de luchtvaartmaatschappij bezitten. Of denken dat we na het betalen van de huur van ons huis het eigendomsrecht op de hele planeet aarde hebben. Als genade een gave van God is, waarom is gehoorzaamheid aan Gods geboden dan zo belangrijk? Waarom zouden we dan moeite doen om Gods geboden te onderhouden of ons te bekeren? Waarom geven we niet gewoon toe dat we zondig zijn en laten we ons door God redden? Of, om het met de woorden van Paulus te vragen, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Paulus' antwoord is eenvoudig en duidelijk. Volstrekt niet. Broeders en zusters, wij gehoorzamen Gods geboden uit liefde voor Hem. Als we met hart en ziel trachten Gods gave van genade te bevatten, krijgen we des te meer reden om onze Hemelse Vader zachtmoedig en dankbaar lief te hebben en te gehoorzamen. Bewandelen wij het pad van het discipelschap, dan verfijnt het ons, verbetert het ons, helpt het ons om meer op Hem te gaan lijken en voert het ons terug naar Hem. De Geest van de Heer, onze God, brengt zo'n grote verandering in ons teweeg dat wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Daarom is onze gehoorzaamheid aan Gods geboden een natuurlijk uitvloeisel van onze eindeloze liefde en dankbaarheid voor Gods goedheid. Deze vorm van ware liefde en dankbaarheid zal onze werken op wonderbare wijze samenvoegen met Gods genade. Dan zal deugd onophoudelijk onze gedachten sieren en zal ons vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Geliefde broeders en zusters, trouw het evangelie naleven is geen last. Het is een vreugdevolle repetitie, een voorbereiding op het beërven van de grote heerlijkheid van de eeuwigheden. Wij streven ernaar om onze hemelse Vader te gehoorzamen, omdat onze geest dan beter wordt afgestemd op geestelijke zaken. Er ontvouwen zich perspectieven waarvan we niet wisten dat ze bestonden. We krijgen verlichting en begrip als we de wil van de Vader doen. Genade is een gave van God en ons verlangen om al Gods geboden te gehoorzamen is net als het uitstrekken van onze sterfelijke hand om die heilige gave van onze hemelse Vader in ontvangst te nemen. De profeet Nefi verruimt ons begrip van Gods genade met de veelzeggende verklaring: want wij arbeiden ijverig, ten einde onze kinderen en ook onze broeders ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. Want wij weten dat wij na alles wat wij kunnen doen door de genade worden gered. Maar ik vraag me af of we de zinsnede na alles wat wij kunnen doen soms verkeerd uitleggen. We moeten begrijpen dat na niet vanwege betekent. We worden niet gered vanwege alles wat we kunnen doen. Heeft er iemand onder ons alles gedaan wat wij kunnen doen? Wacht God tot we alles geprobeerd hebben voordat hij met zijn verlossende genade in ons leven ingrijpt? Veel mensen zijn ontmoedigd omdat ze voortdurend tekortschieten. Ze weten uit eigen ervaring dat de geest wel gewillig is, maar het vlees zwak. Zij verheffen met Nefi hun stem en zeggen: mijn ziel rouwt wegens mijn ongerechtigheden. Ik ben er zeker van dat Nefi wist dat de genade van de Heiland ons toestaat en in staat stelt om zonde te overwinnen. Daarom werkte Nefi zo hard om zijn kinderen en broeders te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. Ten slotte is dat wat wij wel kunnen doen. En dat is onze opgave in het sterfelijk leven. Als ik bedenk wat de Heiland voor ons in de aanloop naar die eerste Paaszondag heeft gedaan, wil ik mijn stem verheffen en de Allerhoogste God en zijn Zoon Jezus Christus lof bezingen. De poort van de hemel is ontsloten. De vensters van de hemel zijn opengezet. Gods genade staat allen die een gebroken hart en een berouwvolle geest hebben nu en voor altijd ter beschikking. Jezus Christus heeft de weg vrijgemaakt, zodat wij tot hoogten kunnen stijgen die het sterfelijk verstand niet kan bevatten. Ik bid dat we met nieuwe ogen en een nieuw hart het eeuwige belang van het zoenoffer van de Heiland zullen aanschouwen. Ik bid dat wij God onze liefde en dankbaarheid voor de gave van zijn oneindige genade zullen tonen door zijn geboden te onderhouden en vreugdevol in een nieuw leven te wandelen. In de heilige naam van onze Meester en Verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Het is met eerbied dat we samenkomen bij deze conclusie van deze algemene conferentiesessie op deze Paaszondag. We danken u voor uw Zoon, onze Heiland en Meester Jezus Christus. We danken u dat door hem wij hoop mogen hebben, dat vanwege hem dat wij gereinigd kunnen worden en hernieuwd kunnen worden. We zijn dankbaar, Vader, voor profeten en voor de algemene functionarissen die vandaag tot ons gesproken hebben. Wilt u ons alsjeblieft zegenen met grote geloof. Help ons om uw wil te leren kennen, om waar en getrouw te zijn, om voorwaarts te gaan en datgene te doen wat we gevoeld en gehoord hebben. We zijn zo dankbaar voor alles wat we hebben, voor de grote voorrecht van lidmaatschap in uw kerk. En we bidden dit in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were.
Dit was een uitzending van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.